Dit is een podcast van de VUB in samenwerking met Clara. Wonderlust, de kunst van een mooi leven. Met Caroline Pauwels, Jean-Paul van Bendegem en Padone.
De wereld proberen te begrijpen is zonder meer het grootste genot dat er is, zeg jij, Jean-Paul. Kom straks bij ons. Hoezo? Begrijp je dan de wereld?
Nee. Dat zou schitterend zijn. En toen misschien wel een gruwelijke gedachte. Dat we de wereld, dat we een inzicht kunnen verwerven in hoe de wereld in elkaar steekt, welke processen die wereld laten draaien enzovoorts. En dat komt er van mij uiteraard bij, dat de wiskunde blijkbaar één van de instrumenten is. Ik insisteer op één van de instrumenten is, om dat inzicht in dat begrijpen te kunnen weergeven. Dus in die zin, ja, ik heb nog altijd een zwak voor, hoewel ik weet dat het een onnozel idee is, maar oké, onnozel ideeën moeten ook kunnen, de wereldformule. Ik zou het geestig vinden als we... ik ga het niet meer meemaken in mijn levensloop, dat verwacht ik niet. De uitdagingen zijn te groot, denk ik. Er is niet één inzicht nodig, er zijn er een stuk of 10 nodig. Dus één keer een Einstein, je moet er meerdere hebben. De eengemaakte theorie van de natuurkunde. En dan weet ik zeker dat men dat zal herleiden, of proberen te herleiden tot één formule.
Dat is wat eigenlijk Einstein zegt en je refereert eraan.
Ja.
Het meest onbegrijpelijke is dat men de wereld kan begrijpen.
Ja, en dat is, dat heb ik de eerste keer heel duidelijk gelezen, opnieuw bij je apostel in zijn natuurfilosofie, waar hij altijd heeft geprobeerd om uit te zoeken, als ik nu doorheen de wetenschappen zelf, vanuit een naturalistische benadering, kijk naar, oké, wat zegt de biologie, de psychologie enzovoorts mij over de mens als kennend wezen. Kan ik dan daaruit iets halen dat dan filosofisch gezien mij kan helpen in epistemologie en daardoor ook in de ontologie, om zo uiteindelijk te kunnen te weten komen hoe zit de wereld werkelijk in elkaar. En zijn idee was, hoe kan dat nu, dat je in een klein stukje van een universum een systeempje hebt, dat systeempje kan reflecteren over niet alleen dat stukje, maar over het geheel, en in staat is om dat geheel te beschrijven. Evolutionair biologisch kom je er niet, want ja, dan geldt dat voor de aarde. Waarom zouden de natuurwetten waar wij hier op uitkomen op deze aarde ook moeten gelden in galaxieën ver weg? Maar het blijkt te werken als we dat veronderstellen. Kan daar een verklaring voor gegeven worden? Apostel dacht van wel. Einstein duidelijk niet in die zin dat hij zegt, oké, als ooit iemand mij daarop kan antwoorden, dat zou fantastisch zijn. Apostel heeft het willen doen. Nu, om eerlijk te zijn, mij interesseert die vraag niet zo geweldig. Of die beschrijvingen nu correct zijn in de zin dat ze eenduidig zijn.
Maar je zegt wel, het proberen te begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, is het een genot, dus het grootste genot zelfs.
Ja, bedoel, een specifiek voorbeeld. Je hebt een wiskundig vraagstuk, je wordt gevraagd, kan je deze bewering, deze uitspraak bewijzen? En dan die zoektocht. En dan heel vaak samengaand met de klassieke aha-erlevenis, maar dat is wel na uren prutselen. Van het eens op die manier proberen, van dat, moet je aan dat probleem denken, van nee, dat is ook niks. De frustratie van dagen dat er niks gebeurt, dan zeg maar, fijn, ik zie het niet, ik zie het niet. Er moet hier ergens een binnenweg zijn, maar ik zie het niet. En dan komt het. En dan staat het daar. Wel, dan heb je dat gevoel. Hoewel ik filosofisch altijd zal verdedigen dat de wiskunde een menselijk product is. Wij hebben dat gemaakt, inspelend op onze omgeving enzovoort, maar dat is van ons. Dus dat wiskundig bewijs, dat was er niet om ontdekt te worden. Maar het is wel het gevoel dat je hebt. Het is het gevoel dat je even in Wonderland bent terechtgekomen en dat je een stukje van daar hebt kunnen meepakken naar hier, Through the Looking Glass. Kijk, dat is zo geweldig.
Vandaar is dat dan de andere kant van het glas, maar ook de andere kant van de wereld? Of wat is dat?
Ik zou het nu alleen, wel, ja, dat is onder andere de ideeënwereld van Plato natuurlijk. Hè, maar dat is, dus in die zin, we
niet.
Kunnen dat wel als fictie gebruiken. Dat is één ding. Maar twee, het psychologische effect is er wel. Je hebt het gevoel dat het er al was. En dat je het nu ontdekt hebt. Dat is zeer gek hoor, als gevoel. Maar dat is wel machtig. Dat is...
Zoals je... vroeger in een bad een foto laten ontwikkelen. Langzaamaan
ja,
wordt
ja,
het beeld helder.
Ja, dat. Ja. Ja, dat is gelijkaardig.
Het is er, maar je ziet het nog niet.
Ja. Dat is zo'n genot. Omdat ik dat net zei, ik ken geen mensen die meer emotioneel kunnen zijn dan wiskundigen.
Maar je noemt het grootste genot. We hebben het al eerder over erotiek en seksualiteit gehad. Is dat een groter genot dan bijvoorbeeld... klaarkomen?
Wel, ik verdedig de stelling dat er een heel duidelijk erotische kant zit aan wiskunde. Dus een mooi bewijs, een gigantisch mooi bewijs, dat je hebt doorgenomen en je hebt begrepen waarover het gaat. Je ziet de verbanden. Dat heeft kenmerken die je kan associëren met een orgasme.
De vraag was, is het een groter genot dan? Want je noemt het grootste
genot.
Nee,
dat is eigenlijk niet zo. Ja, Oké, dan wil ik het nuanceren, want dat zou suggereren dat ik een schaal opstel en dat daar bovenaan plaats. Oké, laat ik het anders formuleren. Goh, kijk. Stel dat men mij zou voorleggen, je moet kiezen. Ofwel verlies je dat vermogen tot dat wiskundig genot.
Precies.
Ofwel verlies je het fysieke genot. Op de leeftijd waar ik nu ben.
Het fysieke genot. Caroline, op het einde van het leven ben je nog verwonderd, zeg je dat je er niets van begrepen hebt.
Ja.
Is dat het omgekeerde?
Ja, ik ben er niet aan het einde, maar ik...
Nee, maar...
Nee, ik denk... ik volg wel Jean-Paul dat het universum, de wereld verstaan, dat wel heel verwonderlijk kan overkomen.
Ja.
Dus dat zeker genot verschaft. Ik ben geen wiskundige en ik heb ook maar 1 jaar echt goed wiskunde gekund. En... dan had ik een beetje dat gevoel van, ik kan dat oplossen gewoon. Dan was ik een hele grote trots. Ik werd vervuld van een grote trots als ik daar dichtbij kwam. Dus ik kan me daar heel veel bij voorstellen, toch, als dat echt in jou ligt en dat je die vraagstukken kan oplossen. Dus, en dat zoeken. Dus ik heb dat wel 1 jaar gevoeld. toch wel iets. en dat was een hele mooie ervaring, dat moet ik wel zeggen. Ik heb zo, maar misschien betrek ik dat dan eerder op de mensen, want daar refereer ik ook naar. Ik kan me voorstellen dat je op het einde een bilan maakt en dat je dan een beetje, en dat is heel anekdotisch en cliché, maar ik hou heel hard van dat lied van Jean Gabin. Maintenant je sais qu'on sait jamais. Ik hou ook van zijn stem, ik kan niet zingen en zo. Maar,
Sparlando, hè?
Dat heb ik wel.
Nu weet ik dat ik eigenlijk niks weet.
Nee, ja. Dus dat je zo, wat hij dan opzoomt, zo van op 18 of op 6 begin ik, je sais. En iedere keer, je sais, maintenant je sais. En iedere keer wordt dat verlengd en dan zegt hij, maintenant je sais qu'on sait jamais. Ik vind dat, ja, echt waar, dat gaat heel dicht bij mij staan.
Is dat een bevrijdend niet weten?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk enerzijds, dus ik kom in die gedachte van Jean-Paul. Tegelijkertijd, als je het ook betrekt op hetgeen allemaal gebeurt in zo'n mensenleven en opnieuw de momenten dat je naar jezelf kijkt en geoordeeld hebt, veroordeeld hebt, de anderen voelde falen of jezelf voelde falen. Dat soort reflecties, denk ik, dat je dan hebt op het einde. Dat weet ik niet of dat ik ga denken dan van... Weet je, Einstein, ik denk niet dat ik daaraan ga denken op het einde van mijn leven, dan de grote wiskundige formule om de wereld te... Maar ja, ik hoop misschien voor jou wel, maar mijn leven gaat daar niet door, of het einde gaat daar niet door gekenmerkt zijn. Maar voor mij zal het eerder gekenmerkt zijn door de momenten dat je zo zei van oké, dat was geluk en dat was ongeluk, maar achteraf gezien... Wat maakte het eigenlijk uit? En zo de grote antwoorden, hetgeen dat ik zal geprobeerd hebben enzovoort, hetgeen dat je dacht en dan weer niet meer dacht, dat gaat bij mij allemaal samenkomen. Dat komt nu al eigenlijk samen.
Maar dat heeft dan ook te maken met die bijna intrigerende raadselachtigheid van de mens.
De mens
raak jij daar niet aan uit.
Nee. En dat vind ik ook wel, en dat geldt dus ook voor jezelf als mens. Hè. Bedoel, je kan niet altijd al hetgeen dat je doet rationeel verklaren. Dat wil niet zeggen dat je dan door puur emoties wordt gestuurd. Maar niet alles is inderdaad in je eigen handelen verklaarbaar. Hè. Je zou willen.
Is het niet eigenlijk zo dat wij er vaak vast van overtuigd zijn dat we rationeel handelen, maar omgekeerd evenredig handelen naar ons zogenaamde rationele inzicht, dat dat helemaal niet zo is. Ik bedoel, Churchill, die toch een rationele mens was, die zei van, allemaal onzin, hè? Ik bedoel, de beleidsbeslissingen die wij nemen als regering heeft voor een heel groot deel te maken wat ik die dag heb gedronken en gegeten, punt. En als ik een oprisping heb, een maagoprisping, dan moet het land er even door.
Maar dat is dus heel... Wel, wat hij zegt, dat kan je ook... Ik vond dat ook al als besef, als je zelf examen aflegt en nu examen afneemt, hoeveel toevalligheden er spelen. Ik bedoel, je kan inderdaad... nog net voor je examen begint af te nemen en echt een rotte telefoon gaat hebben enzovoort. Natuurlijk is jouw humeur... Maar je moet daar heel hard over nadenken om dat allemaal af te schermen. Maar ook dat geldt ook voor die student. Dus je bent zo altijd wel... Daarom vind ik dat we onze studenten eerder met onzekerheid moeten leren omgaan dan altijd met die zekerheden. Ik zei ook van, het is heel goed dat je heel veel verschillende proffen hebben die examen afnemen, want dat zijn iedere keer weer momenten dat je met iets leert omgaan. Maar het feit van of we nu door ratio of emotie of wat dan ook, ik heb daar ook geen grote theorieën rond. Ik volg hetgeen dat Churchill zegt. Maar ik denk, ook beleid inderdaad is vaak ook iets heel informeels. Je kan uren in een vergadering gezeten hebben en je gaat op café en er komt een veel beter idee uit of wat dan ook. Maar is dat, ik denk dat je probeert op de belangrijke momenten van het leven, van bepaalde zaken in de dag, misschien niet van het leven, zo rationeel mogelijk te zijn. Maar heel veel andere zaken zal je toch in het leven, die dan misschien echt belangrijk zijn, vrij emotioneel doen.
Wel, vandaar mijn idee om in elke handeling de twee te hebben.
Hart en hersen horen bij elkaar.
Ja, dus ook wanneer men mij zegt, we hebben dat niet eens heel rationeel bekeken.
Amai,
je hebt dus al die emoties uitgeschakeld. Je hebt niet gezegd, dat is die klier weer, hè, die denkt dat hij het allemaal weet. Ik ga hem laten uitspreken. Hè, en daarna, tjaka, dat...
Niet dus.
Nee.
Dit was een podcast van de VUB in samenwerking met Clara. Beluister ook de andere podcasts in deze reeks.